We gaan dus terug naar de 19e eeuw, naar begin de jaren 1800. En daar vinden wij een in Maldegem geboren kunstschilder Ivo Vermeers. Die man is uiteraard niet bij ons te gast, maar wel Raf Geyde. En die weet er zowat alles over, want hij heeft er jaren opzoekwerk naar verricht. Heeft er ook een monografie als resultaat over geschreven. En je krijgt daar een afdruk van in de volgende infogids.
En meneer Raf Geyde, die hebben wij bij ons in de studio. En een eerste logische bedenking of vraag lijkt mij. Hoe bent u ertoe gekomen om nou juist deze figuur, die bij ons toch niet zo bekend is, om daarover een onderzoek te doen, om daar een monografie aan te wijden? Waarom juist hem?
Wel, het is eigenlijk misschien via een omweg gegaan. Ik ben dus misschien als late roeping aan het schilderen gegaan in 1975... En ik heb misschien niet de klassieke weg gekozen om onmiddellijk naar de academie te gaan, wat misschien wel de goede weg is. Maar ik heb dus mij meer gespecialiseerd aan wat er geweest is, daarmee bedoel ik het stilistische ontleding van de verschillende kunst die we al hebben tegengekomen. Waar moet je daar naartoe voor? Dat is gemakkelijk. Men kan in kunstboeken informeren, een studie maken van kleuren en stijlen. En zo ben ik via een omweg eigenlijk in de veilingzaal, bij de antiquair, bij de brocanteur, ben ik daar terechtgekomen en heb ik eigenlijk een merkwaardig bas-relief op de kop getikt. En dat bleek een beeld te zijn van een Zomergems kunstenaar. Een heemkundige van Zomergem, de heer Rijkaard, die spoorde mij aan om daar een opzoeking over te verrichten. En dat is dan ook de start geweest om eigenlijk die ondervinding. Ik ben werkzaam aan de universiteit, wel bepaald in het academisch ziekenhuis, maar laat ons zeggen, dat is dus nauw verbonden met onze bibliotheek. Daar heb ik dus eigenlijk de bron gevonden, de vele kunstbronnen, een massadocumentatie die mensen soms niet weten, niet alleen op kunst, maar ook op alle vlakken. Uw vraag is ongetwijfeld, waarom hebt u deze kunstenaar gekozen? Er zijn er nog heel vele in Maldegem, wellicht ook ongekend, maar ik meen toch ook, het is gekomen tijdens het zoekwerk De Kezel, dat ik op een zeker moment, ik keek in geweldig veel catalogussen, en ik ontdek een catalogus van de antiekbeurs van 1976, en daar vind ik een prachtig werk in. Ik wist er niks vanaf van die Ivo Vermeers, amper maar ook dat hier een straatnaam is, de Ivo Vermeerslaan, en ik zie dus een prachtig, laat ons zeggen, historisch zicht van Gent, de Drie Torens. En dat heeft mij aangezet tot deze opzoekingen.
Die Ivo Vermeers, je zei het al, is niet zo bekend hier in Maldegem, tezij van dus de genoemde Laan. Nochtans was hij in zijn tijd een vrij belangrijk iemand.
Jazeker. Laat ons zeggen, die man heeft een hele periode afgelegd. Hij is dus geboren in 1810, hier in Maldegem. En hij is de specialist geweest van, laat ons zeggen, een keurig opvolger van zijn leermeester, François de Noter. De mensen zullen misschien zeggen, de Noter, dat zegt ons niet, maar vele mensen hebben een verzameling van de Chromoreeks Artis. En als we daar het boek in kijken, die geschreven is door de heer Johan de Cavelle, dan vinden we de eerste plaat op bladzijde 7, vinden we daar al een prachtig. Het is ook een stadszicht van Gent. Het is dus in diezelfde stijl dat we Ivo Vermeers stilistisch gezien in het kader van de romantische school, want dat was tenslotte zijn periode waar hij in thuis hoorde, de romantische school die gestart is bij Gustave Wappers na 1830 eigenlijk, de grote doorbraak, maar is dus een vroege romanticus, maar die het op een stilistische wijze doet. Laat ons het zo situeren dat in zijn stadszichten bijzonderlijk de romantiek tot uiting komt door zijn passende, integreerde personages die zeer goed in de schilderij passen.
Ik denk, Raf, dat je nu tamelijk ingewikkeld wordt voor de luisteraar.
Ja,
ik zou het een beetje eenvoudiger willen houden eerst. En een vraag die velen zullen stellen, denk ik, is die Ivo Vermeers, geboren te Maldegem in 1810. Uit welk milieu kwam dat? Dat zal wellicht geen sukkelaar zijn geweest om het dan tot een kunstopleiding eigenlijk te brengen in Gent. Situeer misschien even de tijd toen en ja, dat milieu waaruit hij voortgesproten is.
Ja, Ivo Vermeers dus, geboren in 1810. We moeten eerst en vooral ook een beetje de periode bekijken. Uh-huh. Hij kwam uit een begoed midden, laat ons zeggen. Zijn vader noemde Jean Vermeers. Hij was notaris-jurist, woonachtig op het dorp hier in Maldegem. Die man, dus al dus zijn vader, heeft dus lange tijd schepen en burgemeester hier van Maldegem geweest. Ook burgemeester te Adegem. De jongen die voelde zich aangetrokken tot het schilderen en tekenen. En er staat in de notas vermeld dat de kunstenaar zeer jong, dat betekent op zijn 13-jarige leeftijd, reeds menige tekeningen maakte hier van de parochie, waar ik vergeefs heb naar gezocht en die heden nog niet zijn naar boven gekomen. Maar we moeten de situatie ook zien. Laat ons zeggen, 1810, 4 maanden, als Ivo Vermeers 4 maanden oud was. Het is dus in feite de periode, de Napoleontische periode. We zien 4 maanden op 18 mei, om precies te zijn, passeert Napoleon hier in Maldegem om in de streek van Sluis een militaire prospectie te doen. Hij had die weg daar 2 jaar tevoren in orde laten brengen, de weg Maldegem-Breskes. Dus we moeten ons ook in het kader zien. De kind was dus wel bevoorrecht bij de anderen. De mensen waren hier die periode zeer arm en de kinderen moesten meestal hele dagen met hun ouders hard meewerken.
En dan eigenlijk toch een weg gaan die denk ik niet direct in goede aarde valt bij die bourgeoisie van toen. Geen notaris, geen dokter, maar dan een beetje bohemiënachtig kunstenaar. In de goede aarde.
Ja, er waren 7 kinderen in het gezin Vermeers. Ivo was de voorlaatste. Niettegenstaande dit zien we dat het eigenlijk misschien wel in de goede aarde is gevallen door de heer notaris, daar Ivo zeer jong aan de Gentse Academie gaat studeren, vanaf zijn 14 jaar. En we zitten dan al, ik meen, vanaf 14 jaar, dat in die periode was dat onmogelijk om heen en weer te reizen. Die man moet daar dan al zich gevestigd hebben.
Op zo'n jonge leeftijd al?
Ja, op zeer jonge leeftijd. Mm-hmm.
Het is niet bij Gent gebleven, hij heeft ook zijn vleugels uitgeslagen naar andere periodes. Hij heeft toen in 40, lees ik hier, een belangrijke studiereis ondernomen naar Rome. En van daaruit heeft hij zowat, ik zal niet zeggen de hele wereld, maar toch Europa aangedaan. Om dan uiteindelijk in München te belanden, wat wel in zijn leven een heel belangrijke periode geworden is.
Ja, Ivo heeft dus zeer veel succes in Gent gekend, heeft de merkwaardige gebouwen daar geschilderd. De man had er veel succes. Wat is zijn reden nu tot zijn vertrek? Daar kunnen we naar gissen. Misschien was het ook wel de sociale toestand in die periode, die niet zo rooskleurig was. Denken we maar aan de katoenrevolutie van 1839. Het is een feit dat hij in 1840 op een grote studiereis gaat, die, laat ons zeggen, bijna heel Europa in beslag neemt. Zijn bedoeling was wellicht, en dat was in feite de bedoeling van vele kunstenaars, om eens Rome te bereiken en daar die prachtige kunstschatten te zien van onze Italiaanse meesters. Hij reist achtereenvolgens Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, om dan zo een periode in Italië en in Sicilië te verblijven. Dat is zijn. Daarna keert hij terug, op zijn terugreis. Hij had al in München geweest. Op de terugreis blijft hij in München. Hoe komt dat? München was voor die tijd onder regering van Ludwig von Beieren. Ludwig von Beieren I, niet te verwarren met Ludwig II, de gekende, laat ons zeggen, Wagner. Die de Wagner muziek zo aangemoedigd heeft en die dus die prachtige kastelen heeft gebouwd. Maar Ludwig I kunnen we ook in dezelfde lijn misschien iets klasseren, maar dan bijzonder op het gebied van de kunst. Die heeft daar zeer veel gedaan voor de kunstontwikkeling. En misschien is Ivo daarvoor aangetrokken. Het is trouwens ook gekend dat hij zeer onder de dat hij zeer goed bevriend was met Ludwig van Beieren.
Hij is in München gebleven en hij is er ook getrouwd dan?
Jazeker. U zegt, hij is in München gebleven. We moeten toch door de lijnen zien dat het eigenlijk een reizend kunstenaar is geweest. Hij had er eigenlijk wel geen vaste verblijfplaats, al had hij er wel een woonhuis. De man, we zien hem naar verschillende buurlanden reizen. We zien hem de streken van de Rijn en van de Neckar afreizen. Maar hij huwt er in 1845 met een zeer jonge weduwe, genaamd Amalia de Daal. De mensen gaan dat allemaal lezen in de brochure.
Mm-hmm. Raf, we zijn het een beetje gewoon, zo schilders uit de vorige eeuw, die worden echt maar au sérieux genomen als blijkt dat ze in hun leven nauwelijks een schilderij wisten aan de man te brengen, dat ze arm leven op zolderkamertjes. Hoe was zijn leven en dat van zijn vrouwginder in München? Was dat een rijkelijk leven? Had hij succes met zijn werk, toen al?
Ja, wij mogen zeggen, als ik zie welke musea en welke periode zijn werk wordt aangekocht, dat is toch een bewijsstuk. Bijvoorbeeld de Neue Pinakothek, dat is dus een tentoonstellingruimte in München, die dus in de periode, toen hij daar in feite nog in zijn opgangperiode, 1843, dan zien we dat ze zeer jong, zeer vroeg dus werken van hem aankopen. Ook in de verzameling Ludwig van Beieren, die enorm was, mag hij veel schilderijen leveren. En de man reist veel en kan ongetwijfeld, dit moet je ook verstaan, het is een periode dat de fotografie er in feite nog niet was. Het architectuurschilderij was in feite misschien een beetje fotografisch, maar het had dan ook veel succes in die romantische periode.
De mensen zullen straks in hun infogids een aantal afdrukken krijgen van werken van Vermeers, maar misschien kun je nu alles vertellen. Welk soort schilder was dat? Moeten wij ons aan portretten verwachten bijvoorbeeld? Of,
Nee, zeker niet. Ivo Vermeers heeft zich dus louter bij die specialiteit gehouden. We zien dus wel bijvoorbeeld in een persoonlijke brief, die ook is afgedrukt in de infogids, dat hij wel nauw contact had en veel contact had met mensen die een andere specialiteit hadden, maar heeft zich nooit op dat vlak gewaand. Niet tegenstaande dit, als we zien welke prachtige portretschilderijen er in zijn schilderijen verwerkt zijn, denk ik maar aan een schilderij die hij maakte in Erfurt in Oost-Duitsland, waar zoveel personages een prachtig martafereel uitbeelden. Dat zijn voor mij portretschilderijen op een eigen, maar heeft zich werkelijk aan het architectonische gehouden.
De dag van vandaag zou deze tak eigenlijk, dit genre, misschien wat minder succes kennen. Nu er fotografie is en waar de schilderkunst eigenlijk toch wel andere wegen is opgegaan. Ik denk aan het expressionisme en zo, waar men dingen in de schilderijen legt die niet zo direct met de fotografische realiteit te maken hebben. Moest u die man nu naar onze tijd, naar onze eeuw kunnen transporteren, hoe zou hij nu fungeren? Zou hij hetzelfde doen? Of,
Ja, ik denk wel dat die man hetzelfde zou doen, maar hij zou ongetwijfeld andere gedachten en ook een andere studieopleiding hebben genoten. We zien nu momenteel ook nog mensen die de architecturale schilderijen maken, die in feite dan in een ander stijlkader. We zien dus in feite dat we in heel onze kunstgeschiedenis de gebouwen en hetgeen dat er geweest is, dit is altijd eigenlijk in feite geportretteerd geweest.
Er was ook niets anders.
Nee, er was niet anders. Het is ook zeer interessant geweest, bijzonderlijk voor de historici, die oude monumenten nog prachtig konden situeren, maar dat was een bewijsstuk, want die mensen waren zeer zuiver van stijl.
Aan die periode in München en ook aan zijn leven en aan dat van zijn vrouw is er toen in 1852 een tragisch einde gekomen, Raf.
Ja, dat is eigenlijk wel merkwaardig. Het was 1852 in april, toen zijn echtgenote plots ziek werd. Dat bleek om een ernstige ziekte te zijn. Ivo Vermeers was, laat ons zeggen, geweldig, misschien te veel met zijn echtgenote begaan. Die zijn echtgenote bleek stervende te zijn, maar ondertussen moet ik zeggen, een week, die ziekte van zijn echtgenote, daar weten we iets meer van in de overlijdensakte, dat bleek om een leverziekte, hepatitis, dat zal hepatitis, dus de klassieke geelzucht geweest zijn. De man is wellicht zelf besmet geworden. Een week voor de dood van zijn echtgenote werd hij zelf erg ziek. En het is wel merkwaardig dat op 24 mei Amalia was in stervensgevaar en Ivo Vermeers sterft plots om 13:30 aan een hersenthrombose. 5 uur later, om 18:30, stierf zijn echtgenote. Het is wel merkwaardig. Hij had één kind die momenteel bij zijn dood 4 jaar oud was. Het was een meisje die aan de zorgen van de treurende grootmoeder is overgelaten.
Mensen die door dit korte gesprek en straks door de iets langere infogids gestimuleerd zouden worden eraf om nog meer te vernemen van die man en vooral om zijn werken te gaan bezichtigen, die kunnen niet, dacht ik, in Maldegem terecht. Hè. Die moeten wel verder van huis. Hè.
Wel, ja, ik zou zeggen, in Maldegem, spijtig genoeg niet. Niet tegenstaande dit, is de kans altijd open. Er komen, al is het zeldzaam, werken van hem in de veilingszalen. Tussen naaksjes kan ik zeggen, die halen een heel goede prijs. Om een voorbeeld te noemen, bijvoorbeeld een klassiek werk van ongeveer het 50 op 40 centimeter, wat een zeer interessante afmeting is voor de mensen, dat kost momenteel ongeveer 150.000 frank. Je ziet dus wel dat er een grote appreciatie is, ook in de internationale veilingsmarkten. Als men werk van hem wil bezien, kan men dat in, althans wat betreft België, in het Stadsarchief in Gent, beschikt men over een aquarel en een potloodtekening. In het Museum van Schone Kunsten, die geeft een schilderij betreffende Gris in Tirol. Jammer genoeg, geen enkel werk in verband met Gent. Het Museum van Kortrijk beschikt ook over een werk betreffende Duitsland. En verder moeten we naar het buitenland. In Duitsland, in vele grote musea, vinden we werk van hem. En in de grafische verzamelingen vinden we heel wat werk ongelooflijk. Ik heb dus niet allemaal kunnen aanvragen om in de brochure te zetten. Er is nog werkelijk veel van.
Oké, Ralf, bedankt. Wij hopen de luisteraars hun interesse wakker geschud te hebben door dit korte gesprek. Om straks in september met Maldegem Kermis de infogids in te kijken, in te lezen. En dan kunnen zij zowat alles vernemen van die toch wel belangrijke Maldegemse figuur.